Willen kort woordje uitleg geven.
Misschien zijn sommigen niet zo goed vertrouwd met de achtergrond van het boek Richteren en daarom een kort woordje uitleg. Het eerste grootschalige grondoffensief onder Joshua was net voorbij. Het volk van God leefde nu al 7 jaar in het beloofde land. En ze hadden bijna alle steden en dorpen ingenomen. Daar eindigde het boek Joshua. Ze woonden 7 jaar in het beloofde land. Nu begint het boek Richteren. Dat is het volgende boek. En aan het begin van dit boek Richteren lezen we over een tweede grote grondoffensief. Dat lees je in het hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk. Wat moet er nu gebeuren? Nu moeten Israëlieten in opdracht van God de rest van de steden en de dorpen gaan innemen, gaan veroveren die ze nog niet veroverd hadden onder Joshua. Dat is nu de nieuwe generatie. En dat lezen we in hoofdstuk 1 vanaf vers 1 het volgende. Na de dood van Joshua raadpleegden de Israëlieten de Heer. Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Kanaanieten? De Heer antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Toen zeiden de Judeërs tegen de stam Simeon, hun broeders, trek met ons op naar het grondgebied dat ons door het lot is toegewezen en bind samen met ons de strijd aan tegen de Kanaanieten. Daarna zullen wij op onze beurt met u meegaan naar het grondgebied dat u door het lot is toegewezen. Hierop ging Simeon met hen mee. Eventjes halt. Dus vervolgens gaat de schrijver nu een beknopte beschrijving geven van dit tweede grootschalige grondoffensief, hoe het verlopen is, stam per stam. Hij gaat nu een evaluatielijst gaan opstellen van de 9,5 resterende stammen. We zullen zien, hoe de schrijver wil ons tonen, in hoeverre de doelstellingen van deze stammen verwezenlijkt geweest zijn, aangaande de verovering van die verdere nog niet ingenomen steden en dorpen. Hij gaat nu een verslag opmaken en de schrijver begint met de stam Juda. Vers 4. Juda rukte op en de Heer leverde de Kanaanieten en de Perizieten aan hen uit. Bij Bezek versloegen ze er 10.000. Ze kwamen daar tegenover Adoni Bezek te staan, bonden de strijd met hem aan en versloegen de Kanaanieten en de Perizieten. Ik spring naar vers 8. We zitten dus nog altijd bij een beknopte beschrijving, evaluatie van de stam Juda. Vers 8. De Judeërs deden een aanval op Jeruzalem en veroverden de stad. Ze doden alle inwoners en lieten de stad in vlammen opgaan. Toen trokken ze verder om de strijd aan te binden tegen de Kanaanieten die in het bergland woonden, in de Negev en in het heuvelland. Tot daar. Nu komt dus de stam Simeon aan de beurt. Nu hebben we gezien wat dat Juda verwezenlijkt heeft, evaluatieverslag van Juda. Nu komt Simeon aan de beurt. Maak een sprong naar vers 17. Ja. Simeon trekt nu op zijn beurt mee met Juda. Juda trok, vers 17, op met zijn broeder Simeon. En zij versloegen de Kanaanieten in Sefat en vernietigden de stad. Sindsdien heet de stad Horma. Ook veroverden de Judeërs, samen met Simeon dus, het gele gebied van Gaza, het gele gebied van Ascalon, het gele gebied van Ekron. Met de hulp van de Heer maakte Juda zich meester van het bergland, maar lukte niet om de bewoners van de laagvlakte te verdrijven, want die beschikten over ijzeren strijdwagens. Nu gaat de schrijver verder in vers 21 met de volgende stam. Evaluatie van de stam Benjamin. Vers 21, maar de Jebusieten in Jeruzalem werden door de stam Benjamin niet verdreven. Ze wonen er tot op de dag van vandaag altijd samen met de Benjaminieten. Vervolgens gaat de schrijver verder met de evaluatie van de stam Manasse. Vers 27. De stam Manasse heeft zich niet meester gemaakt van Betsan en Taanach en de omliggende dorpen. Ze verdreven ook de inwoners van Dor Jibleam en Megiddo en de omliggende dorpen niet. In dit gebied handhaafden de Kanaanieten zich. Toen de Israëlieten sterker werden echter, legden ze de Kanaanieten herendienst op, maar ze verdreven hem niet. Vervolgens gaan we verder met de stam Ephraim. De stam Ephraim heeft de inwoners van Gezer niet verdreven. De Kanaanieten daar bleven in hun midden wonen. Dan gaan we verder met de stam Zebulon. De stam Zebulon, vers 30, heeft de inwoners van Kitron en Hahalol niet verdreven. De Kanaanieten bleven in hun midden wonen en werden gedwongen tot herendienst. Verder gaat het de evaluatie met de stam van Aser. De stam Aser, vers 31, heeft de inwoners van Ako en Sidon niet verdreven, en Achlan, Achsib, Gelba, Afek en Rehob niet veroverd. De Asseriten vestigden zich te midden van de Canaanieten, die er woonden en verdreven hen niet. Nog twee stammen. De volgende stam is Naftali. De stam Naftali, vers 33, heeft de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat niet verdreven. Ze vestigden zich te midden van de Canaanieten, die er woonden en dwongen hen tot geredienst. En als laatste wordt de stam Dan geëvalueerd. Vers 34, de stam Dan wordt of werd door de Amorieten teruggedrongen tot in het bergland en kreeg geen kans naar de laagvlakte te gaan. Amorieten handhaafden zich in Gargemis, Ayalon en Saalbim, maar toen de nakomelingen van Jozef sterker werden, dwongen zij hen tot herendienst. Vers 36, het gebied van de Amorieten reikte tot aan de Schorpioenenpas, tot aan Sela en verder. Tot daar het beknopte verslag, evaluatieverslag, van de 9,5 stammen. En nu, nog een heel kort stukje in hoofdstuk 2, nu komt de engel van de Heer. Engel van de Heer komt hier en heeft de preek. Vers 1, er kwam een engel van de Heer uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij, ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onderreden had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken, maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de inwoners van dit land, en hun altaren moest jullie afbreken. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Daarom heb ik besloten dat ik de inwoners van dit land niet voor jullie zal verdrijven. Ze zullen jullie in hun netten verstrikken en hun goden zullen jullie onderhang worden. Toen de engel van de Heer deze woorden tot de Israëlieten had gesproken, barstte het volk in gejammer uit. En vers 5, ze noemden die plaats Bochim en brachten er offers aan de Heer. Tot daar het lezen van Gods woord. Wel, het is een heel verslag van het volk van God dat niet echt geslaagd geweest is in de opdracht dat ze hadden gekregen van God. En dat komt natuurlijk uit het Oude Testament. En ik denk dat het geen groot geheim is dat heel wat christenen de gewoonte hebben om meer te lezen in het Nieuwe Testament dan in het Oude Testament. Ik ga een keer de test doen. Wie van ons heeft er dit jaar al eens het boek Richteren volledig uitgelezen? Mag ik de vingers zien? Ik zie 1, 2. Wie van ons heeft het boek Richteren vorig jaar al eens volledig uitgelezen? Ik zie al wat meer vingers opgaan. Zie je wat ik bedoel? Het Nieuwe Testament wordt veel eer gelezen dan het Oude. Moest ik bijvoorbeeld vragen, wie van ons heeft dit jaar het Evangelie van Johannes volledig uitgelezen? Hoeveel handen zonder in de lucht gaan? Dat is al een beetje meer. Wie van ons heeft vorig jaar volledig het Johannes-Evangelie uitgelezen? Zie je? Dus, wat ik zeg, is waar. En dat is toch wel raar, vind je niet, broers en zussen? Want, in het Oude Testament staan er 593.493 woorden. Dat is meer dan 500.000. En het Nieuwe Testament staan er maar een derde minder. Dus, hoewel het Oude Testament 3 keer meer woorden bevat dan het Nieuwe, toch verkiezen veel christenen en houden ze zich bij dat kleinere gedeelte van Gods woord, het Nieuwe Testament. Ben je dat niet raar? Ik vroeg me af, hoe komt dat? Wat zou de reden daarvan zijn? Ik heb er zo'n paar opgeschreven. Misschien zijn er sommigen onder ons die denken dat het Oude Testament niet meer voor ons is. Als je bijvoorbeeld het boek 1 Kronieken leest, de eerste 9 hoofdstukken, hoofdstuk na hoofdstuk, zie je daar namen van geslachten, geografische plaatsnamen, alle soorten van Hebreeuwse namen, 9 hoofdstukken aan een stuk. Dat is toch niet meer voor ons, denken we. Even een voorbeeld. Ook het eerste hoofdstuk dat we nu pas gelezen hebben uit Richteren, daarin staan er wel geteld 28 plaatsnamen, geografische plaatsnamen, en 9. En er worden 9 stammen opgesomd. Dat is toch niet meer voor ons, denken we. Of in Exodus bijvoorbeeld, iedereen kent wel het ontwerp dat moet gemaakt worden voor de tabernakel. Al die precieze details, al die materialen die opgesomd worden en de grondstoffen die opgesomd worden om de tabernakel in elkaar te steken. Waarom moeten wij weten uit welk materiaal de tabernakel gemaakt is? Welke grondstoffen er daarvoor gebruikt worden? Dat is toch niet voor ons? En de lange details. Of Leviticus. Ja, wat moeten wij met al die verschillende verordeningen voor priesters? We zijn toch geen priesters? We moeten toch geen speciale kledij aandoen als we naar hier komen? En al die verschillende offers, en die feesten, en die inwijdingsrituelen, dat is toch allemaal niet meer voor ons? Te veel details. Misschien is dat wel de reden waarom we het Oude Testament niet zoveel lezen. Of een andere reden waarom we het Oude Testament niet zo graag lezen, ik zeg wel niet zo graag lezen, is misschien omdat er te veel gewelddadige passages in het Oude Testament staan. Het boek Richteren, moet je weten, broers en zussen, is nog maar het 7e boek in Gods woord. En in de eerste 6 boeken hebben zich reeds tot hiertoe al 4 verschrikkelijke taferelen afgespeeld in de Bijbel, in de eerste 6 boeken. Je weet wel hoe de Bijbel begint, hoofdstuk 6 van Genesis. De zondvloed. In Genesis 6 begint God, God een einde maken aan alles wat dat leeft. Honderden, duizenden mensen roeit gij uit, samen met de dieren, behalve de familie van Noah en nog een paar dieren. Dat is toch een verschrikkelijk tafereel. Het volgende verschrikkelijke tafereel dat je tegenkomt, is in hoofdstuk 19 van Genesis. Daar verwoest God de 4 steden. Sodom, Gomorra, Adma en Seboim. En hij roeit daar alle inwoners uit, samen met alle dieren. Dat is toch een verschrikkelijk tafereel. Of het volgende boek, Exodus, hoofdstuk 12. Wat doet God daar? Hij doodt alle eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren. Dat zijn toch verschrikkelijke taferelen. En 2 boeken verder in de Numeri hoofdstuk 21, wat lezen we daar? Dat de Israëlieten de opdracht krijgen van God alle mensen te doden aan de oostkant van de Jordaan. Die 2 grote machtige koninkrijken, koning Sichon en koning Och. En al dat volk, mannen, vrouwen en kinderen, allen moeten uitgeroeid worden. Dat is toch iets verschrikkelijks, dat we lezen in het Oude Testament. En ik lees u voor in het volgende boek, Deuteronomium, dan lees je dat God aan Mozes de opdracht heeft om alle mensen, alle inwoners aan de westkant van de Jordaan uit te roeien. Ik lees u voor uit Deuteronomium 20, vers 16 en 17. In de steden van het land, zegt Mozes dus, dat de Heer uw God u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. Alle Hittieten, alle Amorieten, alle Canaanieten, Perizieten, Giwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de Heer uw God u heeft opgedragen. Deuteronomium 20, 16, 17. En in het daaropvolgende boek, Joshua, doen de Israëlieten precies wat God zegt. Ze roeien bijna elk volk, inheems volk uit. Mannen, vrouwen en kinderen. En persoonlijk denk ik dat heel wat christenen het daar moeilijk mee hebben. Zo kennen wij onze God niet, wordt er dan gezegd. Ik heb zelfs al christenen horen zeggen dat de God van het Oude Testament anders is dan de God van het Nieuwe Testament. God van het Oude Testament is niet zo liefdevol en niet zo barmhartig en niet zo genadig dan de God van het Nieuwe Testament. En ik moet bekennen, broers en zussen, jullie zijn niet de enige, want 10 jaar geleden, toen ik nog maar pas christen was, en ik las zo die verslagen, had ik ook zo'n idee van, wat is me dat hier allemaal? God heeft hier de opdracht om onschuldige Canaanieten, mannen, vrouwen en kinderen uit te roeien. Ik stond versteld. En ik verbaasde me waarom God zo ongenadig was tegenover deze Canaanieten. Waarom God deze onschuldige Canaanieten van de aardbodem wegvaagde. Maar dat was 10 jaar geleden, toen ik dat zo voor de eerste keer las. Mijn gedachte daarover is ondertussen al veranderd, en ik hoop dat van jullie ook. Want de reden waarom ik me daar zo over verwonderde, was omdat ik nog niet zo goed vertrouwd was met het Oude Testament. Daarom was ik zo verwonderd. En daarom had ik ook op dat moment toen een vertekend beeld van God. Ik kan dat een beetje vergelijken zo met iemand uit jouw buurt die je kent, die een moord gepleegd heeft. En onmiddellijk ga je die persoon, zonder echte feiten te kennen, gaat hem bestempelen als een moordenaar. En het kan best zijn dat hij een moordenaar is, dat hij dat heeft gedaan in koelen bloede, met voorbedachte raden. Maar het kan best zijn dat je even later te weten komt dat die persoon handelde uit zelfverdediging. En dan besef je dat je al die tijd al verkeerde gedachten hebt gehad over die persoon. Nu dat je de feiten kent, dat je meer vertrouwd bent met de feiten, kijk je nog helemaal anders naar die persoon. Waarom? Omdat je meer informatie hebt gekregen. Dus door gebrek aan informatie kan je beeld over God vertekend zijn. Maar ook andersom. Misschien denken we voor onszelf dat we God wel genoeg kennen, dat we het karakter van God wel genoeg kennen en daarom hoeven we niet meer in het Oude Testament te lezen. Misschien denken we dat van onszelf. Dat je beeld van hem, dat je denkt dat je beeld van God wel redelijk strookt met de Bijbel. Nee, zoals dat meisje in de kleuterklas bijvoorbeeld. Schooljuffrouw was haar leerlingen aan het observeren, terwijl de meisjes en de jongetjes tekeningetjes aan het maken waren. En ze waren bijna volledig klaar. En de juffrouw passeert zo, en ze ziet daar een meisje aan het tekenen. Ze legt zo de laatste lijntjes aan haar tekening. En de juffrouw vroeg, wat ben je daar aan het tekenen? En het meisje zegt, ik ben God. Ik ben God aan het tekenen. En de juffrouw zegt zo stuitjes tegen haar, maar niemand weet toch hoe dat God eruit ziet? En het meisje zegt zo, terwijl ze de laatste lijntjes aan het tekenen is, ze zullen binnen een paar seconden direct wel weten. Zie je? Dus, oftewel hebben we een vertekend beeld van God, en denken we dat we hem al redelijk goed kennen. Dus je ziet dat het echt belangrijk is, broers en zussen, dat we een correct beeld hebben van God. Want, om nu terug te keren naar de uitroeiing van de Canaanitische volken, wie een beetje vertrouwd is met het Oude Testament, die weet dat God helemaal niet ongenadig was met deze inheemse volkeren. Wie een beetje kennis heeft over het Oude Testament, weet dat God zeer genadig was met deze volken. Want wat lezen we in Genesis 15, vers 16? We lezen dat God daar 400 jaar geduld heeft gehad met deze volkeren, in de hoop dat ze zich zouden bekeren van hun verfoeilijke en hun perverse praktijken. Ik lees u voor. Dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven na 400 jaar, dat de maat vol is. En dan zou God komen om die volken uit te roeien. Dus er kwam helemaal geen bekering. Maar God was wel 400 jaar geduldig. En als je een beetje weet, of als je een beetje vertrouwd bent met het Oude Testament, dan weet je dat de Canaanieten zeker en vast niet onschuldig waren. Want toen Mozes tot het volk sprak in de vlakte van Moab, voordat ze het beloofde land gingen innemen, zei hij iets heel specifieks over die volken. Voordat ze dat eerste grote grondoffensief begonnen, zei hij het volgende in Deuteronomium hoofdstuk 9, vers 4 en 5. Ik lees u voor. Maar wanneer de Heere, zegt Mozes, uw God, hen voor uw ogen verjaagd geeft, die volken dus, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij in dit land gebracht, om het in bezit te nemen. En dan komt het, want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de Heere hen van voor uw ogen uit uw bezit verdrijft. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om het in bezit te nemen. Nee, zegt God, het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat hij deze volken verdrijft, dat gij hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft. En als je een beetje meer details wilt van hoe goddeloos deze volkeren wel waren, dan moet je maar eens thuis Leviticus 18 lezen. Daar zal je bijvoorbeeld lezen over hun verfoeilijke en perverse praktijken. En daar zul je zien dat ze hun eigen zonen en dochters als offer verbranden voor hun god Moloch bijvoorbeeld. Dat seks met dieren algemeen aanvaard was in de Canaanitische cultuur. Dat incestueuze relaties getolereerd werden. En dat een van hun favoriete bezigheden demonisme was. Het oproepen van doden en geesten. Dus de uitroeiing, broers en zussen, van deze perverse volkeren was gewoon een onherroepelijk vonnis dat God over de Canaanieten had uitgesproken. En Israël, het volk van God, zou dus het instrument zijn om dat vonnis te voltrekken. Gods geduld was op met deze mensen. En dat is het correcte beeld van God. Zie je, broers en zussen, waarom het zo broodnodig is dat we het Oude Testament moeten lezen, dus sla dat niet over, alstublieft. Doe dat niet meer. Pak dat Oude Testament ook een keer vast. Het zijn waarschijnlijk de properste pagina's uit uw Bijbel, dat Oude Testament. Zie je? Als je als christen beter vertrouwd uitraakt met God en zijn karakter, dan kan je niet permitteren om deze boeken links te laten liggen. Dus laten we eens kijken wat dat hoofdstuk 1 uit Richteren te vertellen heeft aan ons over het karakter van God. Dus waar zitten we hier ergens in de geschiedenis van God? Wel, je moet weten dat dus de Israëlieten onder Mozes zo pas Hans het gebied aan de oostkant hadden veroverd, zoals ik al gezegd had, de oostkant van de Jordaan. Dat kun je lezen in Numeri 21. Overwinning was compleet, ik herhaal dat wel. Overwinning aan de oostkant was compleet. Niemand werd in leven gelaten. Dus daar vestigden zich nu de twee stammen, Gad en Ruben en de helft van Manasse. Daar waren ze gevestigd. Alles hadden ze volledig gedaan naar wat God had gevraagd. Daarna trekken ze de Jordaan over en gaan ze nu heel de westkant gaan veroveren van de Jordaan. Dat kun je lezen, zoals ik al gezegd heb, in het boek Joshua. Maar aan deze kant van de Jordaan, aan de westkant, was het volk in gebreken gebleven. Ja, daar hadden ze niet alle steden en dorpen veroverd. En daarom lezen we hier in het eerste hoofdstuk van Richteren over het tweede grootschalige grondoffensief. Goed, zijn we mee? Tweede grootschalige grondoffensief. En in vers 1 wil de schrijver al onmiddellijk ons iets heel duidelijks maken. Namelijk zegt hij, na de dood van Joshua, in vers 1. Ja, het is niet omdat Gods volk, dat de leider van Gods volk dood is, dat hij nu 2 meter onder de grond ligt, dat daarom ook de plannen van God begraven zijn. En dat wisten de Israëlieten wel. Want deze nieuwe generatie gaat heel voorzichtig te werk. Wat doen ze in vers 1? We lezen, na de dood van Joshua raadpleegden de Israëlieten de Heer. En wat zeggen ze? Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Canaanieten? Dus, ze beginnen heel goed. Ze hebben geen leider, en wat doen ze? Ze gaan naar God als hun leider, en ze vragen raad aan God. En omdat de Israëlieten inderdaad wijselijk handelen, door raad te vragen, vooraleer ze dat tweede grootschalige grondoffensief inzetten, krijgen ze ook raad van God. Resultaat is dat God opnieuw een leider aanstelt. Vers 2. De Heer antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Dit keer heeft Juda het leiderschap. God heeft Juda het leiderschap in handen. Weet er iemand waarom Juda het leiderschap in handen krijgt van God? Wel, een beetje vertrouwd bent met het Oude Testament, dan weet je dat Juda de grootste stam was. Juda had de meest strijdbare mannen. Ik zeg het u hoeveel er zijn. 76.500 jonge strijdbare mannen waren er. En daarom heeft God het leiderschap aan Juda. Wie veel gekregen heeft, ja, van hem zal veel gevraagd worden. Dus Juda moet het voortouw in handen nemen. Maar als je goed gelezen hebt, zie je dat God deze nieuwe generatie meer schenkt dan leiderschap. Wat schenkt God hen ook, als je hebt verder gelezen, de overwinning, inderdaad, Neeltje. God schenkt hen de zekerheid dat hun missie succesvol zal zijn. Want wat zegt hij in vers 2, aan het einde van vers 2? Hun heeft ik het land in handen. Houd dat goed in je achterhoofd. Dus het was geen kwestie van of ze de steden of dorpen zouden kunnen veroveren. Het was een kwestie van wanneer? God had hen de garantie gegeven dat ze het zouden kunnen doen. En nu gaan de Israëlieten over tot actie. We lezen in vers 3. Je moet een keer zien wat ze gaan doen nu. Toen zeiden de Judeërs tegen de stam Simeon, hun broeders, trek met ons op naar het grondgebied dat ons door het lot is toegewezen en bind samen met ons de strijd aan tegen de Kanaanieten. Daarna zullen wij op onze beurt met u meegaan naar het grondgebied dat u door het lot is toegewezen. Hierop ging Simeon met hen mee. Wat zien we hier? Wel, God had gezegd dat Juda moest voorgaan in de strijd en Juda is gehoorzaam. Hij neemt inderdaad het voortouw. Maar wat doet Juda? Hij doet iets onverwachts. Hij gaat niet alleen te strijden. Wat doet hij? Hij kiest een partner, een strijdmakker uit. De stam Simeon. Weet er iemand waarom Juda de stam Simeon uitkiest? Weet dat ik graag vraagjes stel, hè? Weet dat Juda niet zomaar lukraak een van de 9,5 stammen uitkiest. Vergeet het maar. Zou misschien denken dat Juda te bang is. Nee, misschien is Juda te bang om alleen te gaan. Het is inderdaad waar dat je met twee sterker bent dan alleen, dat is waar. Maar dat is niet de reden waarom Juda Simeon uitkiest. Hier moet je weer al een beetje kennis hebben van het Oude Testament. Zie je dat? Wat zeg je niet? Was dat Simeon? Ah ja. Wat heeft daar niks mee te maken? De reden waarom Juda deze tweede stam uitkiest, heel specifiek, kunnen we vinden in Numeri. Want in Numeri, in het eerste hoofdstuk, wat heb je daar? Een volkstelling, een grote volkstelling. Net nadat het volk van God de berg Sinaï verlaat, een jaar en een half na de uittocht van Egypte, wordt er een grote volkstelling gehouden. Aan het einde van het boek Numeri, in Numeri 26, 40 jaar later, wordt er nog een keer een grote volkstelling gehouden. Je moet er niet naartoe gaan hoor. Dus je hebt daar twee volkstellingen en daartussen ligt er een periode van 40 jaar. En weet je wat er zo heel speciaal is aan die tweede volkstelling? Daar zul je zien dat de stam Simeon, in Numeri hoofdstuk 26, voor we hier toch naartoe gaan, dat de stam Simeon het zwarte schaap was. Want bij de eerste volkstelling had de stam Simeon 59.300 strijders. Dat was zo'n beetje algemeen. De rest van de stammen zat ook een beetje in die buurt. Maar aan het einde van de woestijnreis, 40 jaar later, zien we dat Simeon enorm afgeslanken was. Simeon was de enigste stam die zoveel strijdbare mannen had verloren in de woestijn. Er schoten er amper, moet ik je luisteren, amper nog 22.200 mannen over. Het was de kleinste stam van alle stammen. God had beloofd dat alle, gans de generatie, die uit Egypte vertrokken was, dat alle mensen zouden omkomen. En hier zien we dat de stam Simeon het zwaarst getroffen werd. 22.000 man schoten over. Het algemene getal van de stammen was rond de 50.000. Dat was iets minder dan de helft. En de stam Simeon had in de woestijn zeer weinig nieuwe geboorten. Het werd het zwaarst getroffen. Begrijp je nu waarom grote broer Juda met het grootst aantal strijdbare mannen aan het kleine zwakke broertje Simeon vraagt samen met hen op te trekken? Zie je dat? Opnieuw toont Juda, zoals Neeltje ook heeft gezegd, opnieuw toont Juda hier het grote voorbeeld. Want, inderdaad, in het Oude Testament in Genesis nam Juda ook al het voortouw. Nam Juda de sterke het ook al op voor de zwakke. Toen de broers of de zonen van Jacob voor Jozef stonden, weet je dat nog? Benjamin werd beschuldigd van diefstal. Hij zou moeten als slaaf dienen in het huis van Jozef. Maar wat deed Juda? Laat Benjamin vrij, ga ik in zijn plaats, ga ik wel slaaf zijn. Zie je, dus Juda neemt opnieuw het voortouw. Zie dat principe, broers en zussen. Hier, in dat eerste hoofdstuk, zie dat principe opnieuw. De sterke neemt het op voor de zwakke. Onder de stammen. Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 15 gaan, want in het Nieuwe Testament vind je dat principe ook terug. Romeinen hoofdstuk 15. In vers 1. Daar lezen we het volgende. Paulus zegt, wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, zie dat op wat goed en opbouwend is voor hem. Vers 3. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven in het Oude Testament, dus naakjes, de smaad van wie u smaad is op mij gekomen. Zie dat? Dus het is hier geen toeval, hé, broers en zussen, dat de stam Juda het meest succes heeft. Juda, heb je het gelezen, heeft het meest succes. De andere stammen waren zeer minder succesvol. Waarom? Omdat de stam Juda het opneemt voor de zwakken. Daarom. We zien in het Oude Testament dat telkens als de Israëlieten in verbondenheid handelen, in eenheid handelen, telkens als de sterkere het opneemt voor de zwakke, dat er wat gebeurt? Dat God hen de kracht schenkt, de genade schenkt en de sterkte schenkt, zodanig dat ze slagen in hun voornemens. En daarom was Juda succesvol in het veroveren van zijn gebied. En broers en zussen, je mag het verzekeren, maar ook voor ons geldt het, dat je als je ontfermt over de zwakke, dat dat de bron is van zegen, wist je dat? Ik lees u vooruit Spreuken 19:17. Wie zich over de armen ontfermt, leent de Heere. En wat staat er? De Heere zal hem zijn weldaad verhelden. Dat gaat ook voor ons, de gemeente, God, de christenen. Maar je ziet in het boek Richteren, spijtig genoeg, naarmate je verder leest, dat de verbondenheid en de eenheid onder de stammen, dat begint te verwateren. Verder je gaat in het boek Richteren, hoe meer je ziet dat verwatert. Met als gevolg dat natuurlijk de stammen in een opdracht en in een missie minder en minder succesvol worden, omdat de eenheid verwatert gewoon. Hun vertrouwen daardoor neemt af. Eenheid verwatert, ze komen kracht tekort, ze komen moed tekort. En dat is iets wat ze absoluut nodig hebben, hè, om het land te veroveren. Ze hadden dat nodig in hun dagelijkse wandel. In hun geestelijk leven. Ook bij ons, broers en zussen, eenheid in de gemeente en verbondenheid met elkaar, is een enorme bron van zegen en een enorme bron van kracht en sterkte. Lees maar een keer in Efeziërs hoofdstuk 3. Efeziërs hoofdstuk 3, vers 16 tot en met vers 19. Dan zegt Paulus dit. Mogen God vanuit zijn rijke luister aan uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Vers 17. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en grondvast blijft in de liefde. En nu komt het, vers 18. Dan zult u samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u wat? Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Heb je het gelezen? Kracht, sterkte ontvangen vanuit Gods luister. Moeten we goed doen? Samen met alle heiligen. Dus dat kan je niet ontvangen als christenen, als gelovigen op je eentje. Dat gaat niet. Als je nou wil grijpen, als je dat wil ontvangen van God, en je wilt dat afsmeken van hem, dan moet je dat doen samen met alle heiligen. In eenheid en verbondenheid. Dat is een essentieel verlangen, een essentieel vereiste, sorry, om de kracht en de sterkte van God in jouw bediening te ervaren. God wil een collectief geheel. En zoals ik al gezegd heb, broers en zusters, je leest verder in het hoofdstuk dat de andere stammen veel minder succesvol zijn. Waarom? Omdat ze meer bezig waren met zichzelf dan met de ander. Zie je? Bij de andere stammen zie je, er is in feite maar één collectieve samenwerking. Dat is tussen Juda en Simeon. Met andere stammen heb je dat niet. Ik lees u voor. Vanaf vers 21, dus de nefaste gevolgen die dat geeft om alles alleen te willen doen. Hè. Vers 21 van Richteren hoofdstuk 1. Maar de Jebusieten in Jeruzalem werden door de stam Benjamin niet verdreven. Hè, in tegenstelling tot Juda. De Canaanieten wonen er tot op de dag van vandaag nog altijd samen met de Benjaminieten. Dan vers 22. Ook de nakomelingen van Jozef rukten op naar Bethel en de Heer was met hen. En zelfs al was de Heer met hem, lezen we verder in vers 27. De stam Manasse heeft zich niet meester gemaakt van Bethsan en Taanach en de omliggende dorpen. En ook de inwoners van Dor, Jibleam, Megiddo en de omliggende dorpen verdreven ze niet. In dit gebied handhaven de Canaanieten zich. Vers 28. Toen de Israëlieten sterker werden, wat lezen we? Gaan ze de inwoners uitroeien? Nee, ze legden de Canaanieten herendienst op, maar ze verdreven ze niet. Regenrecht, het gebod van God, negeren. Vers 29, de stam Ephraim. Ook die stam heeft de inwoners van Gezer niet verdreven. De Canaanieten daar bleven in hun min. En zo gaat het voort met de stam Zebulon, met Asser, Naftali en Dan. Hun missie was zeer minder succesvol dan die van Juda. Waarom? Geen samenwerking is geen volledige, complete overwinning. Andere stammen hebben veel minder succes. Maar dan vraag je, stel je soms de vraag, ja, waarom moesten nu al die inwoners, nu allemaal, mannen, vrouwen en kinderen volledig uitgeroeid worden? Heb je daar ooit al bij stilgestaan? Waarom moest dat nu gebeuren? Wel, God deed dat voor hun eigen goed. Want deze inheemse volkeren waren niet zomaar een militaire bedreiging of een economische bedreiging. Ze waren vooral een wat? Een geestelijke bedreiging waren ze. Ik lees u voor. God had zijn volk meermaals gewaarschuwd. In Exodus 23 vers 33 zegt God het volgende. Zij, dus de Canaanieten, mogen niet in jullie land blijven, anders zouden ze wat? Ze zouden jullie ertoe verleiden hun goden te vereren en tegen mij te zondigen. Dat, zegt God, zou jullie ondergang zijn. Zie je dat? Dus het was voor hen een geestelijke bedreiging. En wat zien we in het boek Richteren? Dat ze dat ongehoorzaam zijn. En dat dat inderdaad ook hun ondergang is geweest. Het is begonnen met een paar Canaanieten een leven te laten en onder hen te laten wonen of hen zelfs herendienst te laten doen. En zo is dat, hebben ze meer en meer invloed gehad op hen. Omdat ze de Canaanieten in leven lieten. Ze legden hen herendienst op, ze bleven in het land. En weet je wat ze vervolgens gaan doen? Ze gaan nog een stapje verder en wat doen ze? De Israëlieten halen zelfs huwelijken met de Canaanieten aan. En zo ging het van kwaad naar erger. En ze waren getrouwd met hun vrouwen, en hun vrouwen met hun mannen, en de volgende stap was, dat ze hun goden gaan beginnen vereren. En zo ging het van kwaad naar erger. En zonder te beseffen, waren ze geestelijk langzaam aan het afglijden. Zie je dat? Hoe traag dat dat gaat, maar hoe zeker dat dat gaat, zonder dat ze beseffen. Dat geldt ook voor ons, broers en zussen. Ook een christen kan in dergelijke geestelijke neerwaartse spiraal terechtkomen. He? Begint in je leven met iets toe te geven. Klein beetje zonde. Waarom een klein beetje zonde? Wat is gemakkelijker om het toe te laten, om het te tolereren, dan om er tegenin te gaan? Als we het niet kunnen verdrijven, die zonde uit ons leven, maar wat gaan we doen? Wel, we kunnen het allemaal beter aanvaarden. Zoals de Israëlieten. We kunnen al beter maar... We gaan ze niet verwoesten, we gaan ze niet uitroeien, maar we gaan ze bij ons laten wonen. We gaan ze herendienst laten doen. Zo is het ook een beetje in het geestelijke leven van een christen. Maar broer en zussen, God waarschuwt ons daarvoor. Weet je nou wat God zei tegen Kain in hoofdstuk 4? Over zonde? Ik hoor de hersenen al werken. Hoofdstuk 4, wat zegt God? Tegen Kain is echt dit, handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te nemen. Zie je dat? En dat geldt niet alleen voor Kain, hè? Dat geldt ook voor ons. Zonde is zeer geniepig. En je begint met iets te tolereren en uiteindelijk loopt het uit de hand. En wie van ons heeft dat nog niet een keer meegemaakt? Hè? Ik denk dat iedereen van ons dat al wel een keer heeft meegemaakt. Iets toelaten... En zonder dat je het weet, groeit dat uit en het heeft een invloed op jou, het meestert jou. Wat dat ook mag zijn, ik ga niet in detail gaan. Maar God natuurlijk, zo kennen we ook God, hij heeft het niet op met ons natuurlijk. God wil verder gaan met ons, want de zonde zal niet meesteren over ons. Soms kennen we periodes in ons leven dat dat wel zo is, maar God zal het niet toelaten dat dat altijd zo blijft in ons leven. Hij probeert verder te gaan en daarom lezen we in hoofdstuk 2, dat God hier zijn engel zendt naar zijn volk, met de volgende boodschap. Ik wil naar hoofdstuk 2 gaan, vers 1. Er kwam een engel van de Heer uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij, ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken. Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de inwoners van dit land en hun altaren moesten jullie afbreken. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? En God openbaart nu zijn gedachten aan zijn volk. En wat doet het volk? Het reageert op de preek. De engel heeft de preek en in vers 4 lezen we de reactie van het volk. Toen de engel van de Heer deze woorden tot de Israëlieten had gesproken, barstte het volk in gejammer uit. En ze noemen die plaats Bochim en brachten er offers aan de Heer. Israëlieten waren wel oprecht, hè? Maar ze kwamen onder de indruk van de preek van de engel. Ze wisten en ze beseften op een gegeven moment dat ze te veel getolereerd hadden in hun leven. En ze erkenden dat ook, tot tranen toe, hè? Hebben we het gelezen? De plaats, vers 5, deze plaats noemt Bochim. Weet je wat dat wil zeggen, Bochim? Dat is het Hebreeuwse woord voor tranen, letterlijk. Noemen dat die plaats naar wat er daar gebeurd is. En de tranen leiden tot wat? Tot het offeren voor de Heer. Dus ze waren wel onder indruk gekomen, hè? Maar hoe komt het dan dat je in het boek Richteren verder leest dat ze toch niet succesvol zijn? Hoe dan ook, ze hebben toch wel geweend en ze hebben offers gebracht, maar toch zien we dat er niks veranderd was in hun geestelijk leven. God wil meer dan juist, broers en zussen, indruk maken door zijn woord naar u te laten komen. Het is goed hoor dat je onder de indruk komt van een preek. Maar bij het woord, broers en zussen, moet ook de daad komen. Deze passage, mag je gerust van zijn, is zeker van toepassing op ons. Laat een keer naar ons kijken. Als we de Israëlieten zien, dan waren ze niet succesvol, niet volledig succesvol in een opdracht. Maar laten we eens naar ons kijken, naar onze generatie christenen. Onze generatie christenen hier in België heeft haast totaal geen invloed op onze omgeving rondom ons. Is dat niet raar? Hier de gelijkenis met de Israëlieten? Nochtans zegt de Heer tegen ons, zoals God zegt tegen de Israëlieten, dat ze hingen over hun, dat ze garantie hadden gekregen. Wat zegt de Heer Jezus tegen ons? Ga naar de volken, onderwijs hen, en wat? Doop hen in de naam Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is toch overwinningstaal? Maar hoe komt het, broers en zussen, dat daar zo weinig van gezien wordt in ons eigen leven? Wie van ons is op dat vlak succesvol? Mag ik dat vragen? Zie de gelijkenissen tussen wij en de Israëlieten? Dus we wijzen misschien wel in onze gedachten naar de kant naar de Israëlieten en zeggen, mag, ze hebben niet volledig wat de Heer gezegd heeft, hè? Maar kijk een keer naar ons. Waar in ons leven wordt dat succes gezien? Wie van ons is succesvol op vlak van evangelisatie? Wie van ons wint terrein? Zoals de Israëlieten ongehoorzaam geweest zijn aan de oproep van God, wel zo zijn ook heel wat christenen ongehoorzaam aan de oproep van Christus, broers en zussen. Maar dat hoeft toch niet zo? Nochtans geeft God ons de overwinning gegeven, niet alleen in Gods woord, maar ook door de vele, vele voorbeelden. Juda was een voorbeeld voor de stam Simeon. Maar weet je dat er ook zoveel voorbeelden voor ons zijn, christenen, die ons voorgegaan zijn en wel succesvol geweest zijn? En daarmee wil ik eindigen. Ik wil u een citaat voorlezen van iemand die wel succesvol, en er zijn er zo duizenden over de geschiedenis, na Christus, van iemand die dus heel veel invloed heeft uitgeoefend op zijn omgeving. Een zekere Hudson Taylor. Dat was iemand die niet alleen onder de indruk kwam van de preek, maar die ook overging tot actie. En hij zegt het volgende. Gods kracht is een beschikbare kracht. Wij zijn bovennatuurlijke mensen, wedergeboren door een bovennatuurlijke geboorte. We worden beschermd door een bovennatuurlijke kracht, onderhouden door bovennatuurlijk voedsel, onderwezen door een bovennatuurlijke leraar vanuit een bovennatuurlijk boek. Met de bovennatuurlijke kapitein varen we een vaste koers op de overwinning. Voordat gij naar de hemel ging, zei de opgestane Heer, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, ga dan heen en onderwijs alle volken. Heet dat, broers en zussen? En die persoon, Hudson Taylor, was een missionaris naar India. Sorry, naar China. En daar heeft hij enorm, enorm veel invloed gehad. Zie je dat? Dus, broers en zussen, laten ook wij die oproep van Christus serieus nemen. En ook beseffen dat God ook ons de kracht wil geven die we nodig hebben om een succesvol christen te zijn. Tot daar, lezen we Gods woord.